Efeze hoofdstuk 2, vers 8, 9 en 10. We hebben hier al eigenlijk al een paar weken bij stilgestaan. Eigenlijk al best wel lang. En waarom? We zijn er heel rustig doorheen gegaan. We hebben tijd stilgestaan bij geloof. Een beetje een praktische uiteenzetting gehouden van wat nu, hoe mensen nu geloof zien, maar wat het ook werkelijk is. Het is een daadwerkelijke wilsbesluit om de Heer te volgen. Daarna ben ik gegaan naar een preek om eigenlijk dat te laten zien dat hier een hele belangrijke volgorde in zit. Ja? We zijn gered uit genade en de volgen werken. En daar wordt altijd mee gesjoemeld. Die drie ingrediënten. Ja? Genade, verlossing, werken. Ja? En die drie ingrediënten, die gaan ze mee smokkelen, noem ik dat. Die laten ze eruit of ze gaan de volgorde verwisselen. We hebben de, ik zou kunnen zeggen, de katholieke theologie, de Rooms-Katholieke theologie behandeld. Doordat die eigenlijk de goede werken voor de verlossing willen plaatsen. Je hebt goede werken nodig om je verlossing te verdienen. Wel, dat schiet tekort voor een Bijbels evangelie. Vorige keer hebben wij stilgestaan eigenlijk over het punt van het is alleen geloof die nodig is om ons te verlossen. Er komt niet zozeer een veranderd leven achterweg. En ik moet u eerlijk zeggen, dat schiet Gronings tekort voor een Bijbels evangelie. En ik denk dat dit een van de meest opmerkelijke facetten is die wij steeds meer zien om ons heen. Ja, mensen belijden met hun mond Jezus als verlosser. En als je verder vraagt over hun geloofsleven, als je verder gaat vragen over, maar hoe kan het dat u dit zegt? En dan zegt de Heer Jezus, wie mij lief heeft, gehoorzaamt mij. Waarom neemt u zijn woorden niet aan? Dan krijg je al gauw een afstand. Dan is het zo van, dat is mijn persoonlijk geloof. Ze hebben bijna een persoonlijke deal met Jezus gesloten. Van, ik kan dat allemaal zelf naar de Heer verantwoorden. En dan begint bij mij langzaam maar zeker de vraag te rijzen, aan welke kant gaat u staan? Voor de grote witte troon, aan het eind van het leven, of voor de bima-seat, om uw beloning in ontvangst te nemen? Bent u werkelijk wederom geboren? En dat is eigenlijk waar we vandaag heen gaan. Vandaag laat ik u hopelijk grondig zien, en het is een intense studie, dus ik zal mijn tijd weer nodig hebben, maar ik u laat zien dat wij door geloof behouden zijn, maar er zullen goede werken volgen. En het laatste facet is iets waar ik eigenlijk zo door gegrepen ben, dat het doorheen het hele Nieuwe Testament terugkomt. Elk facet van de verlossing. En vandaag gaan we maar één facet van de verlossing bekijken. En dan denk ik dat u aan het eind zindert op het fundament van uw geloof. Het zal geen gemakkelijke boodschap zijn. Het zal een stevige boodschap zijn. En het zal ons laten zien wie wij zijn, maar ook wat de Heer van ons verwacht. Zullen wij het lezen? En dan zal ik een moment in gebed gaan. Want uit genade bent u zalig geworden, schrijft Paulus in Efeze hoofdstuk 2 vers 8, door het geloof dat niet uit u. Het is een gave, het is een geschenk van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. Wel, Vader, het is uw woord. Heilige Geest, u heeft het gegeven aan de apostelen en de handlangers, als het ware, die onder het gezag van een apostel leefden, om deze woorden op te schrijven. Open ze voor ons. Open onze harten. Open mijn mond, dat het de waarheid mag spreken. En dat u, Heer Jezus, verheerlijkt wordt. En Vader, dat de verlossing zoals u dat voor de grondlegging van de wereld bepaald heeft, helder uiteengezet mag worden. Niet voor mij, Heer. Niet dat ik daar roem uit haal, maar dat u geëerd wordt. Als wij uw woord recht snijden en uw evangelie in de volheid neerzetten en zeggen van dit is wat de Heer spreekt. Dit zijn de woorden van God, Heer. Dan is dat om u te eren. Maak ons hart nederig en afhankelijk. En maak ons ontvankelijk voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Verlossing. Wel, de verlossing, zoals wij dat tegenkomen in de Bijbel, is een verlossing van zonde. Dat is het meest centrale onderdeel in de verlossing. Dat is het belangrijkste onderdeel. Als je je afvraagt, waarvan zijn we verlost? Dan zijn we verlost van iets. We worden verlost van onheil. Ja, verlossing centreert zich rondom de zonde. Hoe rijk het evangelie is, hoeveel er ook uit voortvloeit, wat er ook allemaal in zit, het gaat in essentie over zonde. Is het niet zo dat we om ons heen ook vaak genoeg horen: wel, elk mens heeft een gat in zijn hart en alleen Jezus Christus kan dat vullen. Wel, hoe mooi dat het ook klinkt, is dat de essentie van het evangelie? We krijgen soms te horen dat we van God gescheiden zijn en Jezus Christus de onoverbrugbare kloof tussen God en ons maakt en dat wij weer terugkomen bij God, als het ware. Dat wij gescheiden waren van God. Mijn vraag is dat werkelijk het probleem? Dat is een gevolg van de zonde. Als ik eerlijk ben. We krijgen vaak te horen dat God op geweldige wijze van je houdt. Dat hij zijn zoon, zijn enige geboren zoon gegeven heeft speciaal voor jou. Je bent zo waardevol. God wil dat je gelukkig wordt. Je bent een parel in zijn hand en hij schreeuwt om jouw liefde. Dat is nou niet bepaald het evangelie. Het evangelie is niet gericht op dat je tot is niet gericht op dat je tot volle ontplooiing van je werkelijke persoon mag worden. Dat je verlost mag worden van je minderwaardigheidscomplex. Dat je meer van jezelf mag houden. God is voor ons niet die grote psycholoog die ons helpt om weer in onszelf te gaan geloven. Mensen, dat is lichtjaren van het werkelijke evangelie vandaan. We krijgen zelfs te horen dat God een geweldig plan voor ons heeft met ons leven. Stap in de boot van God en het avontuur kan beginnen. Oef, is dat het evangelie? En onze grootste nood is niet dat onze gezondheid aftakelt, dat wij van plaats naar plaats gaan om een genezing te vinden, van genezingsdienst naar genezingsdienst. Om een lichamelijke genezing te krijgen. We krijgen te horen dat we God moeten ervaren. Dat we bij hem op schoot moeten gaan zitten. Dat we bij hem kunnen huilen. Bij hem kunnen schuilen. Dat we bij hem thuiskomen. Is dat de essentie? Wel, ik meen van niet. Laten we het zelfs nog een beetje scherper maken. Het evangelie is niet dat wij een hoopvolle toekomst krijgen. De essentie van het evangelie is niet dat wij van onze schuld verlost worden. Ook al komt dat dichterbij. En ze luistert goed. Het evangelie betekent dat uit genade, door geloof in Jezus Christus, wij verlost worden van al onze zonden. Onze zonden die wij in het verleden deden, onze zonden die wij in het heden doen en onze zonden die wij in de toekomst nog zullen gaan doen. En alles wat daarbij houdt. Dat is het evangelie. Het evangelie heeft altijd een raakvlak met zonde. Zonde, mensen, is ons universele probleem. Zonde is ons werkelijke probleem. Alle zonde die wij, of alles, alle problemen die in relaties die wij hebben in relatie met God, komen allemaal voort uit zonde. Niet meer en niet minder. Alle problemen die wij onderling hebben, die komen niet voort uit minderwaardigheidscomplex. Die komen voort uit zonde. Zie, het goede nieuws van Jezus Christus betekent dat wij verlost worden van zonde. Ik weet het, het is een beetje een negatieve boodschap zoals het begint. En ik heb zelfs negatieve omschrijvingen. Dan gaan we naar het positieve. Het is altijd positief in de Heer. Daarom heet het ook goede nieuws. Maar we moeten wel weten wat het goede nieuws is. En denk eens met mij mee. En dit is hetgene waarom ik het ook zo centraal wil zetten over zonde. En dat is, als je dat, en we zijn begonnen in Efeze hoofdstuk 2 vers 1, waar we zagen dat we dood in onze zonde waren. In vers 5 wordt dat nog een keer herhaald. Het is zo essentieel, als je nagaat over het evangelie, je hoort iets over het evangelie, dan moet je je afvragen, spreekt dit over zonde of spreekt het niet over zonde? Zie, want elk evangelie waar zonde niet het centrum van het probleem is, mist het Bijbelcentrum. Wil ik niet zeggen dat het gelijk een onbijbels evangelie is, maar het mist het centrum. Elke evangelie wat geen oplossing biedt om mensen te verlossen van hun zonde, is geen goed nieuws. Elke evangelie waar gelovigen niet verlost worden, en ik ben weer snel geloof ik vandaag in mijn spreken. Hè? Even een moment van rust. Elke evangelie waar geen oplossing, of waar gelovigen niet verlost worden van al hun zonden, verleden, heden en toekomst. En dan bedoel ik niet de dingen die buiten ons liggen, maar in ons. Dat wij dus niet alleen kunnen zeggen, Heer, wij zijn verlost, maar mijn verlossing is ook nog in wording. Ik word continu verlost van die zonde. En Jean heeft al gezegd, wij zijn er geen slaaf meer van, maar wij struikelen, wij vallen in zonde. Zie, elk evangelie die daar geen oplossing aan biedt, aan verleden, heden en toekomst van onze zonde, mist het centrum. Elk evangelie waar geen innerlijke verandering plaats heeft, wat werkelijk en waarachtig te zien is in het dagelijks leven, is geen goed nieuws. Zie, want dat was het van vorige week. Daar heb je niet dat je verlost wordt van je zonde nu. Ah ja, het verleden, je bent tot bekering gekomen, dat is verlost. En eens zullen we bij de Heer zijn. Nu! Vertel me eens, wat gebeurt er nu in uw leven? Is er geen verandering? Is er geen verlossing van zonde? Dan is het geen Bijbels evangelie. Dan mist het het centrum. Elk evangelie waar het breken met zonde in het dagelijks leven optioneel is, is geen evangelie. Dat is geen goed nieuws. Dat klinkt hard, hè? Als je vandaag in de dag inderdaad evangelie hoort waar geen innerlijke verandering, waar geen volledig nieuwe koers in het leven gezet is, is geen evangelie. Waar geen innerlijke verandering is, waar de hele persoon geen complete omkeer gemaakt heeft, geen totaal wereld, ander wereldbeeld heeft, geen ander zicht op Christus, geen ander zicht op zijn toekomst, geen ander zicht op zichzelf. En dan bedoel ik natuurlijk een Bijbelzicht, dat is geen goed nieuws. Wel, wat is wel het evangelie? Wel, in positieve zin betekent dit, en ik zei het al, dat het evangelie betekent dat wij uit genade door geloof in Jezus Christus verlost worden. Het is in wording. We waren verlost toen wij tot bekering kwamen, toen wij tot geloof kwamen. En straks zien we daar nog een mooiere term voor. Op dit moment reinigt de Heer dagelijks uw en mijn leven door zijn woord. Door zijn geest. Uit genade. Onze verlossing is in wording. We zijn onder constructie, zoals Jean vanochtend ook zei, inderdaad, dat we op weg zijn en dat we elkaar hebben. Wat hebben we elkaar nodig? Het is geen eenzame strijd in de zin van, als we in de wereld staan, kan het eenzaam zijn. Ja, in onze werkplaats of als we alleen in het huwelijk zijn en daar de enige zijn die de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke Heer en Verlosser. Maar we gaan gezamenlijk de strijd aan. Dat is mijn pleidooi. We zijn verlost van onze zonde. Wij worden dagelijks verlost van onze zonde. En we zullen verlost worden van onze zonde en alle gevolgen van de zonde. En dat brengt mij tot het punt wat ik inderdaad bovenaan uw preekschema geschreven heb. Geloof brengt verlossing naar de gelovigen en goede werken, ik zou bijna zeggen, zullen volgen. Die zullen volgen. Dat is het enige evangelie waar ik terug kan vinden. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is het evangelie van de apostelen. Er is geen ander evangelie. En ik zou bijna zeggen, daarom neig ik er ook om daar eens langer uit te hameren. Want er is zoveel anders om ons heen. Dat je inderdaad, als je daarin gaat nadenken, dan zie je gewoon dat het rampenplan is. Maar mensen zeggen wel, we hebben Jezus aangenomen, dat is voldoende. Is dat voldoende? Komt er een verandering in uw leven? Wel, niet noodzakelijk, maar geloof is de sleutel. Oh. Ik wil graag vandaag het evangelie wat duidelijker maken, scherper neerzetten, zodat u gaat begrijpen wat er gebeurt op het moment dat iemand wederom geboren wordt. We gaan het ene punt bekijken, wedergeboorte, regeneratie. Dat is een nieuw woord van u, mag dat rustig in uw geheugen opslaan. Dat is een Bijbels woord. In de term niet, maar wel, als ik kijk naar mijn Nederlands woordenboek, slaat het open, de dikke Van Dalen, die zegt daar, bij de eerste entry zegt hij, wedergeboorte, regeneratie. Belangrijk. Ja? We hebben predestinatie, dat is de eerste fase in de verlossing. De tweede fase die inslaat is regeneratie. Het levend maken van een dode. En dat is waar we vandaag gaan stilstaan. Ik hoop dat ik u kan helpen om dat verder te gaan doorgronden. En als u denkt, staat het in deze tekst? Jawel, vers 10. Neemt u maar uw Bijbel maar. Efeze hoofdstuk 2, vers 10. En wat staat er? Want wij zijn zijn maaksel. Dat is feitelijk, we zijn geschapen door God. In de breedste zin van het woord. Maar hij verfijnt het als het ware na die tijd. Geschapen in Christus Jezus. Geschapen. Spreekt over een herschepping. Over een geestelijke herschepping. Ja? Hier wordt bedoeld wat je terug kan vinden in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Er is een nieuwe schepping ontstaan. Er is een nieuwe regeneratie heeft plaatsgevonden. Er is een nieuw persoon gekomen. En daarom pak ik ook dit stuk, omdat het in deze tekst eigenlijk ook aanduidt van, wij hebben hier iets specifieks, is er gebeurd, zegt Paulus, voordat hij vrucht gaat dragen. Want dat is het volgende punt. Opdat, vers 10, ja, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Er is een duidelijke volgorde. En dat geschapen in Christus spreekt inderdaad, zoals ik zei, over regeneratie, wederschepping, herschepping. Dit spreekt eigenlijk ook wat je even teruggaat als je de Bijbel, Efeze hoofdstuk 2, open hebt. Ga eens terug naar vers 5. Wat zien we daar? Hoewel wij dood waren door onze overtredingen. Ja, wat staat er dan? Zijn wij levend gemaakt met Christus. Dat is wedergeboorte. Dat is regeneratie. Dat is opnieuw geboren worden. We waren dood en we zijn tot leven gekomen. Wel, als we dan gaan naar wedergeboorte, welke tekst kunnen we beter pakken dan Johannes hoofdstuk 3? En er staan er legio. U zal verbaasd zijn als ik hier nog eens een week over mocht spreken. En nog een week, dan was ik nog niet uitgesproken over wedergeboorte. En de aanhalingen in de teksten van de Bijbel die daarover staan. Maar ik moet mij beperken, vandaar dat ik gewoon wat sneller spreek. Johannes hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 10. We gaan er eens kort doorheen. En dan gaan we naar het Nieuwe Oude Testament. En dan gaan we nog eens kijken wat het Nieuwe Testament erover zegt. Maar ik wil u laten begrijpen wat er gebeurt. Bij die wedergeboorte. Bij die geschapen in Christus. Die herschepping in Christus waar Efeze over spreekt. Misschien nog één ding wat ik even bij wil voegen. Als het gaat over een herschepping. Dan moet u begrijpen dat u dood was in uw zonde. U weet toen ik daar stond in Efeze hoofdstuk 2 dat ik zei dat is het meest essentiële punt. Want daar vertrekt alles uit. Ja? Je zal ook zien als wij de termen gaan bezien in de Bijbel over wedergeboorte. Die zijn altijd passief. Het wordt aan u gedaan. Niemand kan zichzelf wedergeboren doen worden. Zelfs Nico de Mus die wist dat. Wij kennen hem als Nicodemus en we gaan met hem op pad. Johannes hoofdstuk 3 vers 1. Dat was een mans uit de sorry, ik kon het niet laten. Er was een man uit de, of een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Dan moet je eens nagaan. Hier zit een man geschoold in het Oude Testament. Hij was een leider. Later zegt de Heer Jezus, ben jij niet de leider? Hij is zelfs overste. Hij is geklommen door de top van de top bij de Farizeeërs. Als iemand zijn Bijbel kende, dan was het deze man. Maar voordat ik daar even mee verder ga, u moet ik begrijpen, hij is Farizeeër. Weet u wat nog? Uit het evangelie, de Farizeeërs, de grootste hypocrieten die er waren. En dat bedoel ik ermee. Ze leefden alsof zij de beste waren en het koninkrijk, de poorten van het koninkrijk wagenwijd voor hun open gingen. En als zij voor de poort kwamen, de rode loper werd uitgerold, want zij zouden toch minstens binnen zijn. Alles aan de buitenkant, allemaal uiterlijk vertoond. Ze waren uiterlijke rituelen en van binnen, hoe noemt de Heer ze? Wit gekalkte graven. Oftewel, het waren wandelende doodskisten, levende lijken. Maar dat is een blaartrekkend oordeel van de Heer. Dat is iets waar je nou niet op zit te wachten. Dit is een man die is gevuld met wetticisme ten top. Dit is een katholiek. Ik voeg iets toe. Ik vervul de wet. En ik ben binnen. Ik heb het letterlijk verdiend. Dat is bij onze eerste studie waar ik mee begon. Deze heeft alles op een rij. Dit is de rijke jongeling. Zo is Nicodemus. Hij heeft alles gedaan. Zei hij, ik heb alles gedaan. Dan zegt de Heer Jezus, ga en verkoop alles. Wel, deze komt. Oh ja, nog even die leider. Hij zit dus in de... Dit is niet zomaar een man hè, van de Farizeeërs. Als daar staat dat hij de leraar is, als hij de overste van de leiders is. Ja, een leider van de Joodse, hij zit in de overste, hij zit in de hoogste positie. Dit is de hypocriet onder de hypocrieten. Dit is het summum van de Farizeeërs. Dit is niet zomaar een landloper, dit is niet een handlanger. Dit is niet aanverwant artikel, iets die ermee te maken heeft. Deze zit er middenin. Ik ben een Farizeeër van die Farizeeërs. Je mag mijn ring kussen om binnen te komen. Die komt bij de Heer Jezus, vers 2. En deze kwam s'nachts tot hem en zei, Rabbi, we weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Wel, Nicodemus, die gaat hier als het ware voor de Heer, en die begint hem daar de lof te prijzen, en we weten het, en u komt van God. Maar eigenlijk verdoezelt hij zijn werkelijke vraag. Hij is dat met heel andere motieven. Hij had waarschijnlijk al eerder onderwijs van de Heer gehoord, want anders was hij niet de Heer opkomen zoeken. Hij heeft maar één ding, hij heeft onrust in zijn ziel. Hij heeft geen enkele zekerheid of zijn zonden vergeven zijn. Geen enkele rust in zijn ziel, wat er met zijn behoudenis is. En hij weet dat. Maar hij verdoezelt het in deze vraag. Zijn geweten schreeuwt het uit. En dat weet hij maar al te goed. Hoe weten we dat dit zijn, de verdoezeling is van zijn vraag? Vers 3. Jezus die gaat gewoon naar hetgeen wat in zijn hart zit. Wel, dat is fijn Nicodemus, maar ik zal je vertellen wat er in je hart zit. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren is, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Leest u dat ook in vers 25 van hoofdstuk 2? Hetzelfde hoofdstuk Johannes, hoofdstuk 2, vers 25. Waarom zeg ik dat de Heer hier naar het hart gaat van Johannes, of van Nicodemus, omdat namelijk in die verse daarvoor staat, want hij wist zelf wat in de mens was. Jezus is een alwetendheid, weet exact wat er in de harten van de mensen omging. En dat is wat je hier leest. Hij leest tussen de vraag in het hart van Nicodemus en hij beantwoordt hem direct. Nicodemus komt dan met de gedachte van, hoe kom je dan het koninkrijk binnen? Want hij heeft vast eerder onderwijs gehoord. Ja, hij prijst hem dat voor de wonderen die zit. Maar zijn hart is onrustig, hij is onzeker. Dit is een allesomvattende vraag en Jezus zet als het ware gelijk het mes op de keel. Nicodemus had hem niet eens uitgesproken. Jezus zet het mes op zijn keel en zegt voorwaar, amen, amen in het Grieks. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren is, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Opnieuw, staat in de HSV, wederom, letterlijk, weet je wat het letterlijk betekent? Geboren van boven. Dat is het, staat er letterlijk. Als u niet van boven geboren bent, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Wil je het koninkrijk van God binnen, dan moet je verlost, je kan alleen maar verlost binnenkomen. Je moet wederom geboren zijn, je moet geboren van boven zijn. Wel, dit antwoord van de Heere Jezus, dat drijft Nicodemus tot waanzin. Het drijft hem tot wanhoop, kan ik misschien wel beter zeggen. Want wat gaat hij daarbij denken? Wat moet ik daarvoor doen? Hoe kan ik dat verwerven? Wat moet ik nalaten? Wat moet ik nog meer doen? Wat moet ik toevoegen aan mijn leven? Dat was de rijke jongeling die kwam. Die zegt, Heer, hoe krijg ik eeuwig leven? Ik doe alles, maar ik wil nog iets toevoegen. En de Heer zei, je moet iets laten. Ah, dat wil ik net niet laten. Maar hoe zien we dat Nicodemus inderdaad tot wanhoop gedreven wordt? Kijk maar eens naar vers 4. De Heer zegt, je moet weten, je moet geboren worden van boven. En we weten natuurlijk niet, dit is maar een kort verslag. Hè? Ze hebben waarschijnlijk lang gesproken. Maar dit zegt de Heer Nicodemus. En Nicodemus zegt tot hem, maar hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor een tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Hij heeft het concept van geboorte gekregen. Maar opnieuw, van boven, dat heeft hij niet meegekregen. En feitelijk, wat hij hier ook zegt, hij wordt hier door de Heer Jezus compleet van al zijn goede daden afgestript. Het is geboren van boven. En hij begint bijna, net zoals als Petrus op de berg van de verheerlijking, begint hij bijna te stotteren. Heer, zou ik 3 tenten neerzetten? Ja. En Nicodemus zegt van, Heer, hoe kan dat? Als ik terug in de moederschoot, als ik groot ben en volwassen, hoe kan ik ooit teruggaan? Weet je wat het mooie is? Kijk eens wat Nicodemus zegt in vers 4. En Nicodemus zegt erin, hoe kan een mens geboren worden? Dat is passief. Nicodemus zegt, ik ben ooit geboren, maar daar was ik zelf niet bij betrokken. Ik had geen actief aandeel bij mijn natuurlijke geboorte. Ik had daar geen aandeel in. Dat overkwam mij. Hoe kan ik dan een tweede keer ingaan om opnieuw geboren worden? Geen enkele inbreng. Nicodemus beleidt dus ook dat hij passief is. Maar hij heeft het concept niet begrepen waar de Heer over spreekt. En Jezus zegt het nog een keer. Vers 5. Hij heeft een deel meegekregen. Zo van, ja maar geboren, dat begrijp ik. Maar geboren van boven, wat houdt dat in? En Jezus antwoordde hem en zegt, voorwaar, ik zeg. En dit betekent, luister goed Nicodemus. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En wat de Heer hier doet, hij pakt Nicodemus mee en hij sleept hem als het ware naar het Oude Testament. Want dit zijn termen uit het Oude Testament. Komen we zo, hè? Ik ga nog even verder door de tekst. Hij neemt Nicodemus mee en hij zegt, Nicodemus, jij bent toch de leraar? Jij zou die termen toch moeten kennen over water en geest? En straks gaan we naar Ezechiël hoofdstuk 36 in Deuteronomie, dat al in het Oude Testament duidelijk gesproken werd over vernieuwing van het hart. Iemand die tot leven kwam. En jij begrijpt het niet, vers 6. Wat begrijp je niet, Nicodemus? Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Zie, wat uit vlees geboren wordt, gaat van generatie op generatie. Wat door de geest geboren is, is een regeneratie. Dat komt van boven. Wij kunnen alleen maar doorgeven van generatie op generatie. Het natuurlijk leven, het aards leven, het vleeselijk leven zou je bijna kunnen zeggen. Maar wat uit de geest geboren is, ja, dat komt van boven. Dat is een regeneratie van boven. Dan zegt de Heer Jezus, vers 7 gaat hij verder. Verwonder u niet dat ik tegen u, en dat is jammer dat de HSV daar u neergezet heeft, want het is meervoud. Dat laat de tweede u. Verwondert u, Nicodemus, niet dat ik tegen jullie, in de NBG staat gij, lieden, en dat is een mooie vertaling, gezegd heb, u moet opnieuw geboren zijn. Dus wat de Heer er eigenlijk zegt van Nicodemus, jij bent hier wel, maar jij vertegenwoordigt alle farizeeërs. Jij zit in de top. En het is vreemd dat jullie dit niet begrijpen. Daarom zegt hij ook van verwonderen niet, Nicodemus, dat jullie, dat ik tegen jullie zeg, u moet opnieuw geboren worden. Dai, moet. Dat is een Griekse constructie die dus ook goddelijke noodzakelijkheid neerlegt. Weet je wat nog? Dat Jezus zei van ik moet naar het kruis. Ja, ik moet gekruisigd worden. Ik moet op naar Jeruzalem gaan om gevangen genomen te worden, gekruisigd te worden, na 3 dagen weer op te staan. Ja? Marcus hoofdstuk 8, vers 31, als het goed is. Ja? Daar zien we die constructie ook terugkomen. Dai, goddelijke noodzakelijkheid. Jullie moeten. Maar dan in vers 8, dan zegt hij iets bijzonders. En trouwens, dat vers 7, dat opnieuw geboren worden, is weer van boven. Hè? Geboren van boven. Hier gebruikt exact hetzelfde woord. En dan vers 8, zegt de Heer, die gaat nog wat uitleggen. Nicodemus, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid. Je weet niet waar het vandaan komt, waar het heen gaat. Maar zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. De Heer gebruikt gewoon een normale illustratie. Hij zei, ga naar buiten. Misschien waaide het wel, dat hij de wind hoorde loeien. Misschien zaten ze op dak dat ze het konden zien. Dat de bomen omheen de takken bewogen. Dan zegt hij, Nicodemus, we zien de wind. Die waait waarheen die wil. Je hoort het geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. En waarom? Je weet niet wat de oorsprong is. Je weet niet waar die naartoe gaat. Je ziet alleen maar de fysieke verschijnselen dat de wind er is. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Wat omschrijft hij? Het omschrijft een aantal facetten, zet de Heer in deze illustratie neer. Punt 1, het is een soeverein werk van God. Maar het is soeverein. Je weet niet waar het vandaan komt en wat heen gaat. Je ziet alleen maar de uiterlijke kenmerken. En dat is ook gelijk mijn tweede punt. De gevolgen zijn zichtbaar. Dat is wat de Heer hier ook zegt. En dat is waar ik mijn aandacht op wil vestigen. Maar de Heer Jezus zegt, wel, iemand die uit de geest geboren is, die van boven geboren is, dat zie je net zoals je dat je de wind door de bomen ziet gaan en de takken ziet bewegen. Zo zie jij ook de dingen bij iemand die niet, of die wederom geboren is. Dan zie jij daar iets aan. En dan geeft de Heer Jezus licht al een klein stukje op van, maar in het Oude Testament stond dat ook. En dan gaan we straks nog verder naar het Nieuwe Testament om dat verder uit te leggen. De gevolgen van de wedergeboorte, de geboorte van boven, zijn zichtbaar. De gevolgen van de wind zijn zichtbaar. Zo zijn ook de gevolgen van de wedergeboorte zichtbaar. Want dat is het punt wat ik vandaag naar u wil brengen. Dat wedergeboorte zichtbaar is. De gevolgen zullen zichtbaar zijn. Want Nicodemus antwoordde nog gezegd, antwoorden zeiden wel, hoe kunt u deze dingen, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Geboren van boven wel. Jezus antwoordde en zegt, bent u de leraar van Israël?
De leraar, hè? Niet een leraar.
Dus, hebben ze dat op de top?
Dit is de man die het zou moeten weten. En gij weet deze dingen niet? Ga dus mee naar Deuteronomium hoofdstuk 29. Want de Heer Jezus neemt Nicodemus mee terug naar het Oude Testament. En laat ik u meenemen. Ik zou eigenlijk al gewoon een langere tijd in het Oude Testament willen zitten. Maar ik wil me toch tot de route beperken die ik genomen heb. Deuteronomium 29. We weten dat de Israëlieten een hardnekkig volk waren. Ze waren al door de woestijn heen. Deuteronomium is aan het eind. Ze staan aan de rand om aan de andere kant van de Jordaan om over te steken naar Jericho en het land in te nemen. Ze krijgen nog één keer de beloftes te horen die de Heer gemaakt heeft. En dit staat er dan in Deuteronomium 29:4. Ze hebben 40 jaar door de woestijn gezien. Ze hebben elke dag de dood gezien van het ontrouwe gedeelte van Israël. Dood, 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 dood. Dat is alles wat ze gezien hebben. Twee man mochten naar binnen. Dat was alles. Die hadden een vrijbrief en alles onder de 20 jaar. Hardnekkig volk. Deuteronomium 29 vers 4. Dan zegt Mozes dit. Maar de Heere heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen. Of ogen om te zien. Of oren om te horen. Tot op deze dag. Ze hebben geen nieuw hart gekregen. Dat is wat hier staat. Ze zijn niet geboren van boven. Hoofdstuk 30 vers 6. Ik pak alleen het vers. De context laat ik iets wat verder achterwege in dit geheel. Maar vers 30, vers 6. De Israëlieten waren dus zelf niet bij machten om het te doen. Want het was van de Heer. De Heer heeft het niet gegeven. In 30, vers 6 staat dit. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. Daar zit de sleutel. Ze hadden zelf dat vermogen niet. Ze hadden moeten weten dat ze een nieuw hart nodig hadden. En dat is wat ze al te horen krijgen in de wet. Nicodemus, heb je dit gemist? En dan de belofte. En dit springt zelfs nog verder. Dit gaat naar richting millennium. Of net daarvoor. Het zevenjarig rijk. Daarvoor waarin deze wereld door een diep dal zal gaan en waar de Heer zijn volk tot leven zal roepen. Maar dit is wat ze nodig hebben. De Heer zal dat doen. En het hart van uw nageslacht zal besneden worden om de Heer lief te hebben met hart, ziel en verstand als het ware. Zodat u leven zult. Want dat is wedergeboorte, mensen. Ga dus mee naar Ezechiël hoofdstuk 36. Goede werken dragen niks bij. Dat is uitgesloten in dit stuk. Ze hebben de hele wet gekregen en uiteindelijk zegt Mozes, maar weet je, de Heer moet het doen. De Heer moet het doen. Ze moeten van boven geboren worden. Ze moeten levend worden, geestelijk opzicht. Wel, Ezechiël, ze zijn in ballingschap gegaan vanwege hun, wat is het? Onbesneden hart. Als ze een besneden hart gehad hadden, als ze wederom geboren waren. Dat was het trouwe gedeelte. Dat zien we ook continu door de profeten heen. Er is altijd een overblijfsel. In het Engels is dat een remnant. Een kleine groep die wederom geboren was. En dan? Ze werden als collectief behandeld. Ezechiël 36, 24. Ze zijn in ballingschap gegaan. En dit zegt de Heer, ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen. Kleine aanvulling hierop. Plaats ik wel eens bij. Vandaag horen we een enorme exodus van mensen die zeggen, wij hebben de opdracht om de Joden terug te brengen naar Israël. Naar dat land althans. Wel, volgens mij zal God dat zelf doen. En dit is belangrijk, want dan is wat zegt de Heer. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal u rein water, ik zal rein water over u besprenkelen. Gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van uw afgoden zal ik u reinigen. Of stinkgoden, maar afgoden. Ja? Dat is een totaalpakket, de mensen. Ze gaan niet het land in, zegt de Heer. Ze niet wederom geboren zijn. Dus wat daar nu is gebeurd, is geen vervulling van deze profetie. Maar waar het om gaat, is wel dat volgende punt, vers 25. Dat de Heer hen zal reinigen. Zoals water reinigt, zo zal de Heer zijn kinderen reinigen. En dat is precies waar Johannes, of waar Jezus naar refereerde. Johannes hoofdstuk 3, vers 5 bij Nicodemus. En als ik lees het even voor. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest. En waar de Heer is inderdaad hier in Ezechiël 36, 25 zegt, ik zal rein water over u besprengen en gij zult rein worden. En dat rein, dat betekent dat ze gereinigd zullen zijn van hun zonden. Vers 26 van Ezechiël 36. En ik zal u een, daar hebben we, een nieuw hart geven. En een nieuwe geest van binnen. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam weghalen en een hart van vlees geven. En dit is exact wat we zagen in Deuteronomie 30 vers 6. Opdat u leeft. Dat is wedergeboorte, mensen. Dan zegt hij verder nog, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Weer dat totaalpakket, wedergeboorte. En wat vloeit eruit voort? Dat zij, dat de Heer zal maken dat ze zullen wandelen in zijn verordeningen. En dat ze zijn bepalingen in acht nemen. De wedergeboorte staat niet op zich. Er vloeit dit iets uit voort. Bij Nicodemus zagen we dat al met de windillustratie. Hier zien we het. En dat is wat we terugvinden in het Nieuwe Testament. En laten we daar nog maar heen gaan voor de resterende tijd. Johannes hoofdstuk 5 vers 25. Het uitverkoren deel van Israël wordt gehoorzaam gemaakt. En dit legde de basis. En ik heb zomaar even een paar versen. Er zijn er nog veel meer in het Oude Testament. Het was dan wel beperkter zichtbaar in het Oude Testament, de wedergeboorte. Maar het was goed zichtbaar. Het was duidelijk genoeg. En dit is wat de Heer Jezus op verder bouwt in het gesprek met Nicodemus. De doden moeten levend worden. Geestelijke doden, zondaren, moeten verlost worden van een dood hart. Dat is wedergeboorte. Geboren van boven. Dit zei Johannes 5:25, zegt de Heer Jezus dit. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu. Dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en wie hem horen zullen leven. En dit is niet de oproep die aan het eind zal zijn dat de graven opengaan. En waarom? Want het is nu, zegt de Heer Jezus. Wie mijn stem nu hoort en naar mij luistert en mij inderdaad aanneemt als zijn persoonlijke verlosser, die is wederom geboren, die leeft. Die zullen leven. Het is een belofte. En dat is exact wat er gebeurt bij de wedergeboorte. Ja, dat zien we zo mooi in 2 Petrus 1 vers 4. En best wel eens goed om dat vers even op te zoeken. Wedergeboorte wil zeggen dat we verlost worden van onze dode zondige natuur. Want ik noemde dat het hele verlossingsverhaal draait om verlossing van zonde. En in dit gedeelte bij de wedergeboorte worden wij verlost van een zondig en een dood hart. En we krijgen er iets voor in de plaats. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Heeft u niet wel eens verwonderd als je dat leest, dat je zoiets hebt van, wow. Wij die deel krijgen aan de goddelijke natuur. Wel Heer, u bent zo hoog verheven. U bent zo anders. Dat is toch onmogelijk? Nee. We krijgen het Gods leven in ons. We krijgen het leven van boven. Maar wat is dat? Dat is een stuk van Gods natuur, van Gods wezen. Onvernietigbaar leven krijgen wij. Wie wederom geboren is, die heeft dat. Moet je nagaan, dat op deze wereld zien we er aan de buitenkant anders uit. Zien we er allemaal hetzelfde uit. We zien er wel anders uit, ja, dat is waar. Maar dat is niet wat ik bedoel. We zijn allemaal gelijk. In grote opzichten. De ongelovigen kijken naar ons en zeggen, jullie zijn hetzelfde. Maar wat is het grote verschil? Wij lopen hier rond met een gedeelte van goddelijke natuur die niemand anders heeft. Ziet u wat voor bevoorrechte mensen we zijn? We hebben leven van boven gekregen. We hebben de geboorte van boven meegemaakt. Een regeneratie. Een direct, bovennatuurlijk implanteren van geestelijk leven in een geestelijke dode. Dat is regeneratie. Het is verborgen voor ons. We kunnen het niet zien. De dode natuur wordt vervangen door een levende natuur. We zijn verlost van die dode zondige wezen. We zijn van boven geboren. Nu bedenkt eens, sta er eens bij stil dat elke wedergeboren persoon dat goddelijk leven in zich heeft, een gedeelte van goddelijke natuur in zich gekregen heeft, dat onvernietigbaar leven in ons hart is uitgestort. Zou dat dan denkbaar zijn dat daar niks verandert in die persoon zijn leven? In mijn optiek is dat ondenkbaar. De Bijbel bevestigt dat ook, maar alleen omdat God zijn leven, een goddelijke natuur in ons geplaatst heeft, het dode hart weggehaald heeft, het dode zondige hart, en een nieuw levend hart erin geplaatst heeft. Wel, er is geen verandering. Hè? Het is uitgesloten, mensen. Het is onmogelijk en het is zelfs ondenkbaar. Alleen al het feit. Als we kijken naar hoofdstuk 1. Wat bedoelen wij met hoofdstuk 2 vers 1 van Efeze? Weet je wat? Dat we dood zijn in onze zonde. Wat heb ik daar gezegd? We zijn totaal verdorven. Wat betekent dat? Dat elk facet van ons wezen, wie wij zijn in ons hart, ons verstand, onze geweten, ons gevoel, onze emoties, onze verlangens, onze motieven, onze attitudes. Alles is besmet geraakt door de zonde en functioneert niet meer zoals het hoort. Alles is doordrenkt. Onze woorden die we spreken zijn nooit zuiver. Onze gebeden zijn niet zuiver. Zelfs onze geestelijke handelingen zijn niet zuiver. Als we voor de Heer zingen, is het niet eens zuiver. Maar na de geboorte, na de wedergeboorte, dan kunnen we stellen dat elk deel van ons opnieuw dat geestelijk leven naar zich toegeworpen krijgt. Elk facet van ons wordt daardoor beïnvloed. Het is het tegenovergestelde. Elk deel, bij wijze van spreken, dat dood was, is in principe levend geworden. Het functioneert nog niet zo goed, want er zit nog iets, een restant van het oude. Maar één ding is zeker, er is een totale omkeer. Ga dus mee naar 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 28. Want er is een totale omkeer. En er is geen schrijver die het zo scherp neerlegt dan 1 Johannes. Dan Johannes. Ja, die legt dat het verhaal van Nicodemus aan onze voeten neer. Waar de Heer Jezus daar duidelijk over spreekt. Van, als je niet wederom geboren bent, dan zal je het koninkrijk van God niet binnenkomen. Die ook inderdaad zegt, de wind waait. Je ziet het. Je kan niet verklaren waar het vandaan komt, waar het heen gaat. Maar veranderingen zijn er. En dan komt Johannes aan het eind van zijn leven en hij schrijft daar een brief. En dan schrijft hij dit. We hebben ze hier wel eens gelezen, maar in deze context waar ik nu over spreek, zijn ze zo van toepassing. En hij zegt dit nu, lieve kinderen. Blijf in hem, dat is in Jezus, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, als u weet dat God rechtvaardig is, dan weet u dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En wat Johannes hier doet, in zijn brief, is feitelijk dat hij dat regeneratieproces, het tweede facet in het hele verlossingsplan, alleen al bij regeneratie, bij wedergeboorte, wat hij daarvan zegt is, wie wederom geboren is, die wandelt rechtvaardig. En trouwens, misschien nog even leuk om dat hier even bij neer te zeggen, uit hem geboren is. Het woordje daar in de Griekse tekst, en ik gebruik de Engelse term omdat ik daar natuurlijk altijd in studeren gestudeerd heb, is passief. Dat is nog te begrijpen voor u. En het is perfect. En dat betekent eigenlijk passief, ik heb het al uitgelegd, het wordt gedaan. Je hebt er zelf geen aandeel in. Ja? Maar perfect betekent dat het ooit gebeurd is, die wedergeboorte, en de gevolgen nog steeds zichtbaar zijn. Blijvend. Het zijn blijvende gevolgen van die wedergeboorte. Dat er nog steeds vruchten zijn. En degene die dus uit God geboren is, die doet rechtvaardigheid. Die gehoorzaamt de Heer. Hij doet wat de Heer van hem vraagt. Hij is onderworpen aan de Heer. Hij heeft een nederige hart. Hij wil gehoorzaam aan de Heer. Hij zegt, Heer, zeg het mij maar en ik wil veranderen. Zeg mij maar wat in uw woord staat en ik ga het doen. Nou, wat is dat rechtvaardigheid? Is Gods karakter imiteren? Want hij is rechtvaardig, staat er in die tekst. Als gij weet dat hij rechtvaardig is. God is rechtvaardig. Alles wat hij doet is goed, zuiver en volmaakt. Wel, dat is waar een wedergeboren persoon naar streeft, om dat te imiteren. Hij doet Gods wil van harte. Dat is een verschil. Ga dus mee, drie paar versen verder. Johannes hoofdstuk 1, Johannes 3 vers 9. Hetzelfde briefje, hoofdstuk 3 vers 9. Hier begint het zweet bij ons toch langzaam maar zeker wel uit te breken, is het niet? Want ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Iedereen die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. Maar hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Als je dit leest, dan wordt het mes wel op onze keel gezet, hè? Alleen de wedergeboorte pakt Johannes hier en zegt, daar zit alles in voor de rest van ons leven. Er is een totale omkeer geweest en dat is te zien. En waarom? Iedereen die uit God geboren is, die geboren is van boven, want dat is wat het betekent, doet de zonde niet. Dit is geen selecte groep. Dit is niet niks. Wat is het eerste woord in de zin? Ieder. Maar als wij het evangelie verkondigen, dan zeggen we, wel, en ieder die de Heer Jezus aanneemt als zijn Heer en Verlosser, die buigt voor hem, die zal verlost worden. Dat is een open uitnodiging voor iedereen. En dan zeggen alle vrienden in de theologie ja. En dan zeg ik, nou, datzelfde woord staat hier. En ieder die uit God geboren is, zondigt niet. Wel, dat is optioneel. Daar heb ik het de vorige keer over gehad. Dat discipelschap, de gevolgen die eruit voortkwamen, het sterven aan jezelf, het vrucht dragen, is optioneel. Als je ooit de daad hebt gedaan van de Jezus geloven, dat is genoeg. Dan zeg je maar anders, that ain't right. Ik weet niet wat voor evangelie dat is. Kan het behouden? Het kan behouden. Maar ik vrees dat er op een gegeven moment een massa mensen gaat zitten die te horen krijgt, neem Jezus maar aan als je verlosser, en dat is voldoende, dat daar kaf tussen het koren gaat zitten. En die komen dus inderdaad niet voor Christus te staan als zijnde hun verlosser, die komen voor Christus te staan als hun oordeler. Is dat een klein detail? Ik denk het wel. Dit is geen selecte groep. Hier staat, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Oftewel, iedereen die uit God geboren is, heeft geen patroon van zonde. En daar hebben we alweer moeite mee, hè, als we dat gaan zeggen. Geen enkele uitzondering. Dat is wat ik hier lees. En hier beginnen wij altijd nuances te maken, hè? Want we weten hoe krachtig de zonde trekt, hoe moeilijk het is om met zonde te breken. Wij hebben zelfs twee standaarden van zonde. Ja. Als wij iemand aanspreken op onze zonde, op zijn zonde, dan is het, wow, zo slecht ben ik ook weer niet. Hey, kijk eens naar jezelf. Ja. Wow, als er iets gebeurd is, de vinger gaat naar de ander. Die heeft veel meer gedaan dan ik. En als we voor het kruis komen, en als we naar de verlossing gaan, en zeggen van, kijk eens naar deze versen. Iedereen die uit God geboren is, zondigt niet. Oh ja, maar ik heb zo'n strijd met zonde. En ik worstel zo. Oh, en ik heb zo'n worsteling. Als we het koppelen aan de verlossing, dan liggen we allemaal gebogen in het stof. En als het gaat over iemand aanspreken op zijn leven, zijn heiliging, dan is het... Nee, mensen. Ieder die uit God geboren is, heeft alle mogelijkheden om een zondig patroon in zijn leven te breken. Dat is wat hier staat. En waarom? Het zaad van God. Kijk eens wat erin staat. En ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Oftewel, die heeft geen patroon van zonde. Want zijn zaad blijft in hem. God heeft zijn zaad in hem uitgestort. Het goddelijk leven, de goddelijke natuur waar we deelgenoot van zijn geworden. Gods leven is uitgestort. Weet u wat het wonderlijk is? Als wij spreken over een patroon van leven, dan gaan we het zelfs afgelopen week nog, in onze heerlijke Bijbelstudie, gaan we het nuanceren. Wel, er zijn mensen die een patroon van zonde hebben, maar die oprecht de Heer Jezus kennen en voor hem leven. En wil je dan zeggen dat die niet verlost zijn? Laat ik het zo zeggen. Ik weet hoe krachtig zonde is, want ik leef daar dagelijks mee. Weet u waar dit vers over spreekt? Dat God krachtiger is. Dit vers spreekt dat God krachtiger is dan zonde in het leven van een gelovige. Als de persoon die worstelt met zonde, voor een lange tijd, en zelfs heel lang, maar nog altijd Jezus beleidt en het zelfs wil horen dat hij zonde, hij bevestigt het zelfs. We twijfelen niet zo snel aan zijn verlossing. Eigenlijk wat we doen is dan twijfelen aan Gods kracht. Hè? Feitelijk twijfelen aan Gods kracht. Dan vraag ik me af, is God niet krachtig? Is Gods kracht niet krachtig genoeg en bij macht om die zonde te breken? Vraagteken. Wat gebeurde er aan het kruis? En wat betekent er dan wedergeboorte? Wat bedoelt Johannes hier dan met deze versen? Precies wat hij zegt. Iemand die wederom geboren is, heeft geen patroon van zonde in zijn leven. Er is geen tweede stap in het geloofsleven. Met de wedergeboorte komt er een totale onderwerping, een totale overgave. De zonden zullen overwonnen worden. Als dat niet het geval is, als de zonden een patroon van iemands leven blijven, dan is hij niet. Het staat niet in het vers, maar dat is wel de conclusie eruit die Johannes trekt. Dan ben je niet wederom geboren. Dat is een harde boodschap. Zondaren. Nee, als mensen die met de mond belijden dat ze Jezus kennen. En die hebben een patroon van zonde in hun leven. En wij dichten hun nog steeds eeuwig leven toe. Dan lijkt het mij dat de enige conclusie is dat God niet bij machten is. En volgens mij zouden we het om moeten keren en moeten zeggen van, mijn God is bij macht omdat hij jou uit leven uit te bannen, want dat is wat ik in deze verse lees. Mijn vraag is, bent u wel wederom geboren? Dat is waar de essentie heen moet gaan. En we hebben allemaal het verlangen, dat heb ik vorige week ook gezegd, om mensen de hemel in te prijzen. Maar laten we nooit voorbij dit punt gaan. Ben je wederom geboren? Want met de wedergeboorte komt er een totale onderwerping, komt er een totale vernieuwing. Dat is wat ik hier lees. En dat is dan ook nog eens gelukkig een progressie. Maar de koers is duidelijk. Wel, we gaan nog even verder. Johannes 4, vers 7. Hetzelfde boekje bedoel ik, hè? 1 Johannes. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Maar iemand die wederom geboren is, heeft Gods leven in zich gekregen. Die heeft anderen lief, die heeft de Heer lief, die heeft anderen lief, die heeft zijn kinderen lief. Ja, laat ik daar niet te lang bij stilstaan. Hoofdstuk 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Wow! Wat een kanon van een vers. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. En wat betekent dat? Die inderdaad zegt van dit is de Jezus die ik in de Bijbel tegenkom. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En alles wat het over Jezus zegt. Wat zeggen wij? Na vorige week. Die hebben dus Jezus als het ware als Heer, nee als verlosser aangenomen. En niet als Heer. Ze hebben Jezus gesplitst. Alsof je Jezus al zijn bedieningen kan splitsen. Wat doet Jezus nu? Hij is hoge priester voor ons, die pleit voor de troon van God, voor al zijn kinderen. Wel, telt dat ook niet aan voor jou? Maar wat zegt hier? Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. En ieder die gelooft, en dan moet ik de volgende, is uit God geboren. Oftewel, iedereen die uit God geboren is, neemt Christus aan in de volheid van zijn wezen voor wat hij is. En alles wat met Christus toepassing heeft, en wie Christus is en wat hij verworven heeft. En alles, en zegt Heer, alles wat de Bijbel zegt, dat bent u, want dat geloof ik. Maar zie eens de volgorde. Zie eens de volgorde die erin staat. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Iemand moet eerst geboren worden uit God en leven krijgen om te gaan geloven. Begrijpt u nou waarom een eensluidende theologie en dat de Bijbel zelf uitlegt en dat dood in zonde ook letterlijk dood is, dat er eerst leven in geplaatst moest worden. Dat is het geest, de geestelijke wedergeboorte, geboren van boven, zodat je gaat geloven. Dat staat hier. En iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Geloof vloeit voort uit de wedergeboorte. En hij gelooft alles in de volheid van de persoon wie Jezus Christus is. Vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Hoe angstig wij als wedergeboren mensen ook kunnen zijn, hier zit een enorme kracht in. Want wat staat hier? Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Al onze verlokkingen, alle zuiging naar deze wereld toe, alle dingen die we daar zien, alle verleidingen die op ons afkomen. Wat zegt Johannes hier, die uit God geboren is, die overwint dat. Die valt daar niet blijvend voor. We kunnen niet overmeesterd worden door de wereld. En wat is de overwinning? Ons geloof. En waarom? Dat is voortvloeiend uit onze wedergeboorte. Krijgen wij van boven het geloof door de Heer in ons hart geplant. Dat is niet iets wat u op de tafel legt voor de verlossing te verkrijgen. Wat u uit uzelf bij u draagt. Uw hele leven, toen u ongelovig was, had u in één keer geloof in uw rugzak. Nee, dat heeft u gekregen. En wij overwinnen de wereld. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Denkt u daar nog eens aan, de gelijkenis van de grondsoorten? Weet u nog, het eerste zaad valt op de harde weg. Hij wordt vertrapt, dan wordt weggenomen door de vogels, wordt platgetrapt. Maar het tweede en het derde, daar is dat zaad dat komt in die grond, maar daar zit een laag steen onder. Een kleine, vruchtbaar, min of meer vruchtbare laag, maar de wortels kunnen niet diep. We zien het groeien en dan, ja. Maar dan komt de zon, er komt geen regen, het verdort. En dan de derde grondsoort. Wat staat er dan zo mooi? Dat wordt gezaaid en dat gaat opgroeien, maar dan staat er in de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Als wij om ons heen zien mensen die inderdaad overmeesterd worden door de wereld en het bedrog van de rijkdom, wat zegt Johannes dan? Die zijn niet uit God geboren, want die worden overmeesterd door deze wereld. Want dat is een eenvoudige conclusie. Wat voor omstandigheden ook iemand leeft. Dan moet u nadenken. Als u denkt aan een vervolgde kerk. We hebben allemaal ons angst en beven hoe die mensen het volhouden. Ik niet. Want ik hoef hun niet beter te houden. Ze hoeven zichzelf niet beter te houden. Want ze hebben Gods, als ze wederom geboren zijn, dan hebben ze Gods onvernietigbare leven in zichzelf gekregen. En zullen zij standvastig zijn. Want dat staat er. Al wat het God geboren is, overwint de wereld. Zij zullen niet overmeesterd worden. Oh, ze kunnen hun leven afnemen. Dat is het beste wat hun kan overkomen. Zijn geloof zal stand houden. Vers 18 van hoofdstuk 5 van 1 Johannes. Zie je, dat, ik zou hier uitgebreider over kunnen spreken. Maar ik plaats het hierbij dat we kunnen zien van als Johannes spreekt over iemand die uit God geboren is, dat er altijd iets uit voortvloeit. Vers 18, nogmaals. We weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt. Zondigt is hier een werkwoord. In de, wat ik al zei, in de perfecte tens. Dat wil zeggen dat als iemand uit God geboren is, dan heeft hij niet een levenslange wandel van zonden. Dat blijft niet doorgaan. Verlossing bleef doorgaan. Dat staat in de perfecte, maar zonde niet. Er is geen constant patroon. Er is geen onveranderd leven. Dat is wat er staat. Oh, wat is God bij machten om te doen? En daarom zeg ik ook mensen, iedereen van ons die wederom geboren is. Wij, en dat hebben we vanochtend ook eigenlijk wel een beetje gehoord. Wij zijn geen slaaf van zonde. Nee, wij struikelen in zonde. Wij vallen in zonde. En het lijkt een patroon, maar het is niet een patroon. Wij struikelen er echt in. Wij vallen erin. We doen dat niet moedwillig. We doen het vaak ook zelfs onwetend. Ja? Hoe vaak is het niet dat als we het woord van God beter leren kennen, dat je denkt van, wat heb ik toen gedaan? Of wat dacht ik vroeger hierover? En hoe behandelde ik mijn vrouw? Of wat dacht ik over ethische onderwerpen? Of over andere vragen? Dat is onwetend. Maar er staat iets bij in dit vers. Vers 18. Wij weten dat een ieder uit God geboren is niet zondig, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. Hij houdt de aandacht op zichzelf gericht en hij is alert op zijn omgeving. Hij bewaart zichzelf. Hij is feitelijk altijd alert in de zin van, mij kan dit overkomen, maar ik wil niet zondigen. Ik heb Gods woord in mijn hart bewaard, opdat ik niet zondige. Hij houdt de aandacht erbij. Hij observeert zijn omgeving, houdt alles in de oog. En hij zegt, als er iets kan gebeuren, ik wil dat doorzien. Ik wil inzicht krijgen, opdat ik recht wandel. Ik bewaar mijzelf. En de boze, staat er vers 18 achter, en de boze heeft geen vat op hem. Wow. De boze zal er niet in slagen om de wedergeboren persoon die van boven geboren is te overwinnen en te overmeesteren. Satan met zijn vieze, vulgaire, slijmerige vingers heeft af en toe wat grip op een zon, op een wedergeboren persoon, maar nooit blijvend. Hij heeft ze niet in zijn grip. Hij heeft ze niet in zijn. Ze zijn geen dienstknechten van hem. Hij kan ze niet commanderen. Want we zijn geen slaaf meer van Satan. We zijn geen slaaf meer van de zonde. Dat hele patroon is doorbroken. En de wedergeboorte waar we vandaag over spreken, heeft dat doorbroken. Satan zal geen blijvend succes hebben. En dit is voor mij alweer een aanslag op alles wat we vandaag in de dag horen. Maar achter demonen aan te jagen. Wat moeten we doen? We moeten de wedergeboren persoon bouwen dat hij begrijpt wat de verlossing inhoudt. En dat is wat we hier ook hopen te doen. Ja. Door de wedergeboorte wordt de dode zondaar verlost van zijn zondige, dode natuur. Hij wordt werkelijk nieuw, maar nog niet volledig nieuw. Hij krijgt een werkelijke vernieuwing van zijn dode naar zijn levende natuur. En er zal zichtbaar onomkeerbare veranderingen in zijn leven zijn. Iemand die wederom geboren wordt, mensen, die kijkt als iemand die voor het eerst een bril krijgt en hem opzet. Voor mij was dat een oase. Ik wist niet dat dat bestond. Ik kan me nog herinneren dat ik toen tv zat te kijken en tegen Annemarie zegt van, is die ondertiteling altijd zo scherp geweest? Ja. Maai, die lijntjes die zijn zo mooi scherp geworden. Nou, dat is natuurlijk een proces, je ogen gaan achteruit, je hebt dat niet door. Wel, iemand die wederom geboren is, en als we dat moment letterlijk mee konden maken, dat zou werkelijk zijn van, oh, dit is de wereld, die is fantastisch en alles gaat goed en we worden steeds beter en ik vermaak me hier. En je wordt wederom geboren, je hebt zoiets van, waar ben ik beland? In een andere planeet? Ik ben in één keer een vreemde. Daar heb ik helemaal geen zin meer in. Waar ben ik? Ik ben een vreemdeling op aarde. Precies! We zijn pelgrims! We zijn wederom geboren van boven. We hebben een totaal nieuwe kijk in deze wereld. We verlustigen ons niet meer zonde. We gaan niet meer achter de dingen aan van deze wereld. We hebben een nieuwe verlangen, een nieuwe attitude, een nieuwe houding. Alles wat God zegt in zijn woord, willen wij doen. Als de Bijbel spreekt, dan zeggen we graag, Heer. Als er mensen naar ons toe komen, die zeggen van, Heer, ik zie iets in leven wat niet overeenkomt. Alsjeblieft, doe het. En doe het snel en grondig. Want ik wil de Heer volgen. Ik wil op hem lijken. Ten koste van wat? Ten koste van mijn trots. Want dat staat mij in de weg. Ja, het is 12:00. Mensen, ik hoop dat u het grote contrast heeft gezien met vorige week. Als zij spreken over geloof en geen vruchten, dan zeg ik, dat is iemand die is niet wederom geboren. Dat is niet wederom geboren. Wat de persoon ook beleidt met zijn mond. Zijn leven schreeuwt het tegenovergestelde. Ieder die geboren is uit God zal onomstotelijk laten zien dat hij de Heer Jezus kent als zijn verlosser en als zijn Heer. Als de dief die we gezien hebben aan het kruis vorige week. Lucas hoofdstuk 23 vers 42, 43, 44. Heer, als u in uw koninkrijk bent, wilt u aan mij denken? Dat is een nederig hart. Daar is zichtbaar nieuw leven gekomen. En er zal ook zichtbaar groei zijn in een rechtvaardig leven. Er zal een patroon zijn, de zondige patronen zullen verbroken worden. Het zal te zien zijn door liefde voor de Heer, door het erkennen van Jezus Christus en hem te volgen. En alles wat hij vraagt. En mijn vraag is aan u, zijn er vruchten van bekering in uw leven? Bent u wederom geboren? Weet u wat het wonderlijk is? U kunt daar niks voor doen. U kunt niet eens geloven in de Heer Jezus als u niet wederom geboren bent. Nicodemus stond hopeloos met zijn handen in het haar. Wat moet ik doen? Hoe verkrijg ik dat? En de Heer geeft hem 0 opdrachten. Het enige wat u kan doen is dat als de tollenaar die achter in de tempel staat en zegt, Heer, mag ik erom vragen? Ik ben een zondaar. Wilt u mij vernieuwen? Het enige wat wij kunnen doen is vragen. Heeft u het gevraagd aan de Heer of u wederom geboren wil worden? Zijn armen staan wijd open, ook vandaag. Want iemand die wederom geboren is, heeft geen patroon van zonde. Heeft u patronen van zonde in uw leven? Waarvan u zegt, ja, dat doe ik al jaren. Dan is vandaag mijn pleit ik met uw ziel. Ik weet niet of u behouden bent of niet, maar u speelt wel met vuur. Zorg dat u vruchten van bekering toont. Dat u werkelijk ook met zonde breekt. Dat er geen patronen zijn. Dat u inderdaad alleen maar kan zeggen, Heer, ik struikel in zonde. En ik zie het en het komt wel eens terug. Maar het is niet een patroon van mijn leven. Het is er niet bij gemarkeerd. Mijn leven is gemarkeerd hier. Dat ik uw woord open, dat ik u lief heb. En dat ik u wil behagen. En dat ik u wil volgen. En daartussentijd, als ik op weg ben, dan struikel ik weer. Maar ik kom weer overeind. En ik word weer afgepoetst. En ik word alleen maar door u mijn handen gewassen en mijn voeten. Maar ik ben weer op weg. Want ik ben totaal gewassen. Ik heb een nieuw leven. Ik heb een nieuw hart. Als u in uw leven niet overtuigd bent dat u wederom geboren bent, dan is vandaag de dag om hem te vragen. Als er geen vruchten zijn, als er geen veranderd leven is bij u, als u kijkt terug 10 jaar en u zegt eigenlijk is er niks veranderd met 10 jaar tot nu, dan heeft u alle reden om te twijfelen aan uw verlossing. Op basis wat ik u vandaag verkondigd heb. Ik wil u ook zeggen dat Gods genade rijkelijk is. Zijn armen wagenwijd openstaan. En vraag erom of de Heer u wil verlossen. Zullen we eindigen. O Heer, als ik dit zo spreek, Heer, dan weet ik ook dat het voor mijzelf geldt. Heer, ik sta hier niet als u, Heer Jezus, om te preken zonder zonde. Ik sta hier als een gelijke, begane grond voor het kruis. De woorden die ik spreek gelden als eerste voor mijzelf. Maar gelden ook voor ons allemaal. Heer, als wij wederom geboren zijn, dan is dat te zien. Wilt u dan ook in ons hart bevestigen, Heer? En misschien wel eens met de mensen om ons heen die inderdaad bevestigen, ja, we zien dat. Dat je wederom geboren bent. Heer, zeker als ik ook sprak zoals ik begon, Heer, als ik geëvalueerd word naar de maatstaven van uw woord. Dat kan alleen maar, Heer, als ik wederom geboren ben. Als die vruchten en de standaard van uw woord niet haal, Heer, dat betekent dat ik moet stoppen. En Heer, uiteindelijk haalt niemand die standaard, maar wel dat er een progressie is. Heer. Reinig ons zo van patronen van zonde. En mogen wij ook deze boodschap verkondigen, Heer. En ook gebruiken naar anderen toe om hun te zien. Dat we niet direct bevestigen dat ze wel naar de hemel gaan. Maar dat wij ook zeggen van, wel, zonder heiliging zal niemand de Heer zien. O Heer, ons geloof wordt ook vandaag weer eens gezuiverd en gelouterd. We worden op het fundament van ons geloof aangesproken door u, Heer Jezus. Omdat uw woord zo scherp is, Heer. Het is een tweesnijdend zwaard. Niet alleen naar buiten, Heer, maar als eerste naar onze eigen ziel. Heer, doorzoek ons en toets ons. En als er een weg is die heilloos is, mogen we daarmee breken. Als hier mensen zijn die niet wederom geboren zijn. O Heer, mogen ze in hun hart smeken. Smeken of u hun wil wedergeboren doen worden. Verheerlijk uzelf daar zo in, Heer, in deze boodschap. Halleluja. Amen.